Hallo. Ja, zeg Mathilde, welkom in de uitzending. Je bent live in on air, zullen we maar zeggen.
Ja. Hoi.
Hey, 27, 28 maart. Wat gaat er dan gebeuren?
Dan willen wij een geluidsdemonstratie maken voor vrije ruimte.
Een geluidsdemonstratie voor vrije ruimte. Terwijl er ook corona is en zo. Dus hoe hebben jullie dat opgevangen?
Wij willen buiten het centrum gaan staan op een terrein waar heel veel ruimte is. Dat is ook gereserveerd voor geluid, om geluid te produceren op een industriegebied. Daar willen we zoveel mogelijk geluid maken voor vrije ruimte. Vrije ruimte manifesteren om samen muziek te maken en ja...
Wat leuk. Dus het is wel, mensen komen wel samen. Het is niet dat op verschillende plekken demonstratief geluid wordt gemaakt. Maar iedereen wordt wel als solo demonstrant gevraagd te komen, is het niet?
Ja. Op dit moment is dit de enige manier waarop wij elkaar nog zouden kunnen zien. We worden eigenlijk uit elkaar gedreven. We verliezen onze laatste wapen tegen de waanzin van de huidige politiek. En volgens de constitutie van een democratie is ons aantal is het enige wat telt. Dus dat wil ik benadrukken. Ons recht op demonstreren is het enige wat ons nog dus wat overblijft. Mm-hmm. Daarbij heeft de gemeente Amsterdam recent een bestuursakkoord gepubliceerd, het Vrije Ruimteakkoord en Expeditie Vrije Ruimte.
Ja.
Dus hier willen wij gehoor aan geven. Mm-hmm. Tijdens corona kunnen wij alsnog ruimte van elkaar houden. Er is zoveel ruimte daar dat we genoeg afstand kunnen houden om niet met elkaar fysiek contact te maken.
Ja.
Maar daarom willen wij juist muziek maken.
Ja.
Omdat we ook nog zingen of schreeuwen. Dus dat is de enige manier om eigenlijk elkaar nog wel om contact te hebben.
Ja.
En elkaar te raken.
En als mensen alleen willen luisteren, mogen die ook komen?
Ja, tuurlijk.
Nee, oké. Ik denk van, dit zijn allemaal hele creatieve mensen. Ik heb ook naar die website van jullie gekeken. Die is echt heel... dat gaat echt over geluid. Je hebt van het, hoe zeg je dat, visueel gemaakt geluid. Dus van die, je ziet van die vormen.
Ja.
Dit. En een heel indrukwekkende rij van eisen of doelen. Wat zijn het, eisen of doelen?
Ja, doelen. Ja, dat zien we zo voor ons. Dat zou ideaal zijn.
Oké, dus niet alleen tijd en ruimte, kunst en muziek, cultuur en natuur en ook Wereldtheaterdag. Maar ik ga ze even oplezen. Vrije ruimte, vrij plaats op locatie, vrijheid van expressie, creatieve educatie, individuele autonomie, decentrale organisatie, collectieve democratie, culturele revolutie, geluidsdemonstratie en multimanifestatie. Het zijn er 10.
Ja.
Nou, het is mooie doelen. Hey, die mensen lok ze even naar die website. Het heet multimanifest.info. Multimanifest.info. En de data moeten we steeds blijven herhalen natuurlijk. Hè.
Is het 27 maart is het ook Internationaal Theaterdag. Dus hier willen wij ook ruimte voor bieden voor optredens en theater.
Nee, maar even een klein detail. Ik zie hier een flyer waar het nog een weekend eerder is. Op jullie flyer.
Ja.
Okay,
dus... Ja, we hebben de datum recent nog aangepast.
Oké, goed. Dus die flyer, let op. Maar goed, het is niet later, maar eerder. Dus dan ben je te vroeg. Ja. Mm.
Ja.
En waar is die ruimte? Die plek waar dat gaat gebeuren dan?
Ja, buiten het centrum van Amsterdam. We gaan de locatie via de website bekendmaken.
Oké. Dat is ook nog echt als een soort oude rave, zeg maar. Dat je weet het niet en dan hoor je het en ga je er allemaal naartoe.
Nou, het is de bedoeling dat we niemand storen daar buiten het centrum.
Ook, denk ik. Nee, buiten het centrum, dat snap ik. En, maar nog een niet bekendgemaakte plek. Nou, hartstikke goed. Wat moet ik daar meer over zeggen? Wat voor... ik denk dat onze... wij hebben hele creatieve luisteraars, hè, denk ik altijd. En ook een beetje politiek types. Maar ze houden best van een goed stukje kunst en wat gekke muziek. Die moeten allemaal komen, denk ik.
Ja, het is een open podium. We zijn ook we staan helemaal open voor nog meer input, bijdrage, deelname. kunst, muziek, theater, circus, wat dan ook. Geef gestalte aan je eigen stem. Met instrumenten.
Ja.
Het is dan ook nog het Uur der Aarde. Dat wil ik nog even noemen. Om 8:30 willen wij alle lampen uitzetten. Om aandacht te geven aan de effecten van klimaatverandering. Dan willen we ook overschakelen naar een alternatieve energiebron. Dus tijd en ruimte staat in het teken hiervan dus.
Mm-hmm.
Ja, cultuur. Het grappige is, culture is part of human nature. Je kunt cultuur dus niet verbieden door evenementen en stoppen en zo. Dus daarom met deze demonstratie wil ik onze cultuur nog even benadrukken. En vragen om uiting te geven aan je eigen demonstratie. Maak een spandoek en laat jezelf zien en horen.
Ja, oké. Goed, ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Ik denk dat we eigenlijk voor die datum, 27, 28 maart, is nog best een tijd. Dat we eigenlijk gewoon nog een keer terugkomen bij hoe het gaat en hoe het verder moet. En of er veel goede aanmeldingen zijn, dat soort dingen. Vind je dat een goed idee?
Ja, als mensen willen meedoen of vragen hebben, kan je mailen naar multimanifest@gmail.com.
Ja.
En bekijk onze website multimanifest.info.
Ja.
Er zijn een aantal pagina's met alle uitleg, de motivatie, onze doelen. Nou, ja. Nou, welkom.
Nou, hartstikke klinkt goed. Ja, fijn. Dan wil ik het gesprek alweer afronden. En dan gaan we gewoon verder met dit radioprogramma. En goed. Ik wil je hartelijk bedanken.
Nou, hopelijk tot ziens.
Ja, ik hoop.
En horen.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Oké, dankjewel. Doeg. Ciao. Doeg. Ja, dat was Mathilde van de Multimanifestatie die gaat komen. Ja, ik krijg hier allemaal hele rare berichten. Oh, ik kon het niet zien. Nee, ik zie het niet. Ik snap er helemaal niks van. Hoe dan ook. Op dit moment belt Menno mij op. Ja, hey. Ja, kom er maar in.
Hallo?
Hallo? Ja, hoor.
Ja, dit is Menno. Hallo. Ik hoor alleen Bart, geloof ik. En Thierry hoor ik. En Ewald hoor ik niet nog, geloof ik. Hallo Ewald, ben je er al? Nee, hè? Nou, anders beginnen we gewoon met jouw chair. Want jij bent wel online. Bart, jij hoort mij toch ook nu?
Ja, ik hoor je perfect. De luisteraars ook. Okay, miljoenen luisteraars op dit moment.
Goed zo. Hallo, Ewald? Hi.
Hallo.
Hi. Hallo, goed zo. Oké, we zijn er nu alle vier. Dit is een WhatsApp-groep die ik heb aangemaakt om dit gesprek te kunnen voeren. En we gaan het even met jou, Ewald Engelen, en met Thierry Bakker, gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam, hebben over iets wat ik gisteren aantrof in de Financial Times. Namelijk het bericht dat Amsterdam sinds 1 januari volgens mij van dit jaar de positie van Londen heeft overgenomen als eigenlijk als grootste financiële hub in Europa. En ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik had zoiets van, hey, wacht even, dit is toch wel bijzonder groot nieuws. Want dat betekent waarschijnlijk nogal wat ook gewoon voor de economie van de stad. Dus toen dacht ik, daar moeten we toch even ons licht over opsteken bij Ewald en bij Kier. Wie van jullie mag ik daarover het woord geven? Wat denken jullie?
Ja, dat is wel lastig als je dat aan ons overlaat. Ik wil wel wat zeggen.
Ja, doe maar.
Ik heb dat stuk bekeken. Dat stond inderdaad gisteren op de website van de... Nee, vandaag op de website van de Financial Times. En het is verrassenderwijs ook het meest gelezen stuk op de website van de Financial Times. En ik denk dat het volkomen overtrokken is dat je op de een of andere manier zo'n stuk moet lezen in de context van toch de naweeën van Brexit, waarin zeker aan de kant van de financiële sector, die uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is, er nog altijd gewoon met retorische instrumenten gevochten wordt om zo gunstig mogelijke behandeling van de Europese Unie en door de Europese Commissie. Dit gaat namelijk helemaal nergens over. Maar het wordt wel groot gebracht. En het wordt dus inderdaad gebracht onder de kop. Amsterdam ousts London as Europe's top share trading hub.
Ja.
Het is je reinste bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Het is gebaseerd op hele beperkte data. En het komt er eigenlijk alleen maar op neer dat een deel van de handel is verschoven van het ene mainframe. Het mainframe wat in het Verenigd Koninkrijk staat. Naar het andere mainframe. En dat is een mainframe dat in Amsterdam staat. Maar het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de gemeente Amsterdam. Het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de Rijksoverheid van Nederland. Het heeft geen consequenties voor de werkgelegenheid. Dus op de een of andere manier is dit artikel een wapen in het gevecht over hoe die Brexit precies uitonderhandeld moet worden. En volgens mij moet je er niet meer van maken dan dat.
Je moet niet denken dat dit betekent dat de Zuid als bijvoorbeeld een enorme impuls gaat krijgen. Nee, en dat daar allemaal...
Nee, nee. Okay. Kijk, deze handel, het gaat om aandelenhandel. Dat is allemaal digitale handel. En dat kan heel makkelijk verschuiven van het ene mainframe naar het andere. Die mainframes staan in verschillende jurisdicties. En dat betekent dus formeel dat het geadministreerd wordt als zijnde handel die nu in Nederland plaatsvindt. Maar de handel wordt over het algemeen genomen gewoon gedaan door dezelfde actoren. En die actoren die zitten gewoon, het zijn gewoon financiële instellingen. En die zitten gewoon op de plaats waar ze altijd blijven zitten. Dus daar hoort niet een verplaatsing van kapitaal hoort erbij. Er hoort niet een verplaatsing van werkgelegenheid bij. Er hoort niet een verplaatsing van vestigingen en bedrijven. Die kantoren gaan bemensen bij. Dus het is in feite gewoon veel wol en weinig vlees. Veel gelul over weinig.
Dat is op zich is dat heel geruststellend om te horen.
Nee, dat is wel goed nieuws. Dat is absoluut goed nieuws.
Maar wat dus ik me dan wel, wat ik me dan wel afvraag, Ewald, is dat hoe heet het? Er was altijd een reden voor dat Londen, laten we maar zeggen, het financiële centrum van Europa was zo niet van de wereld. Hè. We hebben ook jarenlang te horen gekregen dat dat eigenlijk, misschien. Voor een deel, of zelfs wel van meer dan een deel, het gevolg was van het neoliberale beleid van Thatcher en haar navolgers. En dat dat wel degelijk consequenties had voor de Britse economie. Daarom was ik daar een beetje ongerust over. Maar jij zegt van het is onterecht.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat het hebben van een grote financiële sector in een land is een heel vervelend ding. Het leidt tot corruptie, het ondermijnt democratie. Het leidt over het algemeen genomen tot een te grote nadruk op financiële waarden. Je hebt een hele grote kans dat het leidt tot huizenzeepbellen. En we hebben in Nederland nog steeds, en dat hadden we ook voor 2008... hebben we gewoon, om dat zomaar te noemen, een homemade, veel te grote financieel waterhoofd. We hebben een veel te grote financiële sector. En de Britten hebben ook een veel te grote financiële sector. Dus het is een zegen dat die lui eigenlijk gewoon maar blijven zitten waar ze zitten. En dat die niet naar Nederland komen. En het enige gevaar wat je een beetje loopt. Maar wat ik dus wil aangeven is dat het nieuwsbericht is een beetje lulkoek. Maar lulkoek heeft reële politieke effecten. Dat zien we wel vaker. He, als Rutte zegt dat Nederland een waanzinnig gaaf land is, dan is er toch een groot contingent aan mensen die daadwerkelijk geloven dat ze in een waanzinnig gaaf land wonen. Mm-hmm. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Dat met dit artikel in de hand kunnen natuurlijk financiële instellingen in Amsterdam opnieuw naar de overheid gaan, of dat nou de lokale of de nationale overheid gaat, is. En zeggen van jongens, wij zijn belangrijk. Kijk maar, de Financial Times schrijft over ons. Wij hebben nog een aantal wensen op het gebied van wetgeving. En we willen graag dat die ingewilligd worden. Als die ingewilligd worden, dan zorgen wij ervoor dat we nog groter worden. Dat we nog meer werkgelegenheid, nog meer waarde, nog meer belastingen afdrachten. En al die andere lulkoek die veel commerciële instellingen de afgelopen 15, 20 jaar al vaker verkondigd hebben, dat ze dat opnieuw gaan doen. Dus het is bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Maar we moeten ervoor waken dat het niet op de een of andere manier ingezet wordt als een retorisch politiek wapen.
Oké. En als ik jou dan meteen hierop volgend nog een vraag mag stellen. Ja. Wat ik Ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk over de economie van de stad Amsterdam. Tenminste, daar maak ik me dan een beetje druk over. Daar is natuurlijk de laatste tijd ook nog wel het een en ander over te doen geweest. Hè. Wat is nou eigenlijk een goede economische basis voor deze stad? Daar speelt de Zuidas natuurlijk wel degelijk een rol in tot nu toe. Net als Schiphol, toerisme en de haven. Maar de vraag is natuurlijk hoe duurzaam, hè, om dat woord maar even te gebruiken, dat allemaal is. En of we niet moeten overschakelen op een heel ander economisch model. Daar heb je ook wel wat over te zeggen.
Jazeker. Nou, ik denk dus inderdaad dat veel van de activiteiten die je noemt, haven, steenkooloverslag, financiële sector, Zuidas en vooral belastingontwijking, toerisme en Schiphol, dat zijn natuurlijk heel duidelijk de economische activiteiten van gisteren, om dat zo maar te noemen. Zwaar vervuilend en op allerlei andere manieren ook onwenselijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de elites die horen bij deze activiteiten, dat die minder toegang krijgen tot de politieke besluitvorming. Dat de politici die hier actief zijn, dat die minder hun oren laten hangen naar dit soort belangen. En dat bijvoorbeeld zoiets als een Amsterdam Economic Board, dat eigenlijk meteen ontmanteld moet gaan worden. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke mate het voertuig geweest waarmee deze belangen politiek effectief geweest zijn. En dat dat vervangen gaat worden door een andere groeicoalitie die aan het ontstaan is en die sterk de nadruk legt op circulariteit. De hele donut-inspanning die de gemeente Amsterdam ook aan het doen is, die zou eigenlijk veel dominanter moeten worden als het gaat om het beïnvloeden van het economisch beleid van de gemeente Amsterdam. En ik hoop van ganse harte dat dat gebeurt en dat corona en de breuk die dat betekend heeft met bijvoorbeeld het enorm vertrouwen op toerisme als inkomstenbron, dat dat daadwerkelijk dat effect gaat hebben, dat de ene groeicoalitie, namelijk de oude, de smerige, corrupte groeicoalitie, dat die aan de kant geschoven wordt en dat er een nieuwe voor in de plaats komt die aan circulariteit doet, die bezig is met het implementeren van de donut en die dus inderdaad aan het kijken is hoe we de ketens kunnen verkorten, hoe we Amsterdam weer tot een stad van burgers kunnen maken en hoe we recht kunnen doen aan het groen en de natuur die we hier ook hebben.
Ja, nou laat je in dit verband wel steeds de term groei vallen, ook is het over de nieuwe groeicoalitie. En is het verhaal eigenlijk niet veel meer dat we ook een beetje van het idee van die groei af moeten?
Nee. Kijk, wat ik heel graag zou willen doen is dat we het woordje groei wel blijven hanteren, maar dat we andere indicatoren gaan gebruiken om die groei aan af te meten. Kijk, wat we nu alleen maar doen is gross value added. Of bruto toegevoegde waarde op gemeentelijk niveau. En dat is eigenlijk op gemeentelijk niveau het equivalent van het bruto binnenlands product. En dat is eigenlijk een hele platte economische groei. Ik denk dat we groei moeten hebben als het gaat om duurzaamheid. Toename van biodiversiteit. Toename van de kwaliteit van leven in een stad als Amsterdam. Welzijn. Daar willen we juist heel veel groei hebben. Dus je gaat de mist in als je zegt van nou, we willen af van dat groeiparadigma. Nee, we willen wel degelijk groei. Alleen we willen groei op een aantal andere dimensies dan we de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan.
Ja, oké. Nou ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, want jij hangt ook aan de lijn, als het goed is nog steeds. Of jij je kunt vinden in het verhaal van Ewald, dat in ieder geval dat bericht in de Financial Times eigenlijk gewoon een beetje gebakken lucht is. En dat we ons wat dat betreft niet zo erg veel zorgen hoeven te maken. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. We hebben in 2017 een motie ingediend om flitshandelaars in Amsterdam te belasten. Althans, te kijken of we op een bepaalde manier een onderzoek konden doen om die flitshandelaars, die high frequency traders, om die te belasten. Dat werden meteen de halve Zuidas werd woedend. Hè, want Nederlandse flitsgiganten als Flow Traders, Optiver en IMC, die waren woedend. Hoe haalden wij het in ons hoofd als gemeenteraad om überhaupt te gaan onderzoeken of we belasting moeten betalen. Maar die hele Zuidas is echt een hele schadelijke smet op de Amsterdamse economie. Ik sta volledig achter het betoog van Ewald als het gaat om circulaire economie. Alleen ik ben niet zo gecharmeerd van de donuts. Dat vind ik eigenlijk een abstractie. Ik vind eigenlijk de donut van Kate Raworth, hoewel het een goede intentie is, wat mij betreft, is het echt een goede stap. Maar eigenlijk toch ook weer een beetje in een verkeerde richting, omdat het eigenlijk geen werkelijke systeemverandering realiseert. En dat is wat de Amsterdamse economie op dit moment nodig heeft. Hè. Dus we moeten af van een abstracte economie die zich richt op duurzaamheid. Dat is nou juist het probleem van de verduurzaming in Europa. Hè. Als je ziet wat mensen als Timmermans verwezenlijken, is dat eigenlijk de verduurzaming wordt gefinancierd uit de financiële sector. En dat is ongelooflijk schadelijk. Dus daar moeten we, als je het hebt over circulaire economie, dan moet dat radicale systeembreuk zijn. En dan denk ik dat je veel eerder met Karl Marx in de hand kunt zeggen van ja, we moeten naar als je het over groei hebt, dan moet je naar ideeën van stofwisseling, van metabolisme. Heel bazaal, heel materialistisch. En dat is eigenlijk wat die maakindustrie zou moeten gaan doen. En het is makkelijker opgeschreven, hè? Zeker als Kate Raworth, die komt dan prachtig binnenzeilen in Amsterdam. Die gaat allemaal wethouders praten, die gaat met allemaal adviescommissies babbelen en een borrel doen. Maar in feite heb je daarin nog niet die verandering van die circulaire agenda. En dat beangstigt me soms wel. Wij maken als SP ook onderdeel uit hoor, van dit college, maar de papieren werkelijkheid van de circulaire economie wil niet zeggen dat je een maakindustrie hebt die ook werkelijk circulair is. Dus dat is nog best wel een probleem. Dat is eigenlijk de kanttekening die ik wil maken. Voor de rest ben ik het helemaal eens met Ewald.
Dan ben ik toch wel benieuwd wat Ewald daar nog van vindt. Als jij zegt van nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg enthousiast over die donut. Ewald?
Ja, ik bedoel, we kunnen eindeloos gaan lullen over wat we nodig hebben. En er zijn natuurlijk verschillende benaderingen om te komen tot een systeemverandering. Of dat nou de Sustainable Development Goals of de donut is of de circulaire economie. Wat mij betreft zijn het vooralsnog concepten die de bereidheid in zich dragen om na te denken over een andere economische ordening van onze productie- en consumptieprocessen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook nog tamelijk leeg. Dus het zijn bijna abstracte concepten. En ik zou juist Pierre willen uitnodigen om zich wel achter deze beweging te scharen en te proberen om de meest radicale invulling van deze drie concepten te bewerkstelligen. Dus spring in hemelsnaam op die wagen en help ons allemaal om daar een zo radicaal mogelijke systeemverandering uit te... Kijk, want op het moment, ik ben wetenschapper, of in ieder geval ik word geacht wetenschapper te zijn. En wetenschappers vinden het hartstikke leuk om elkaar constant de concepten te betwisten. En dat is allemaal heel erg leuk en dat is een ontzettend leuk spel. Maar ik heb ook het idee anno 2021, waarin we nog 9 jaar hebben om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen blijven van de afspraken die in Parijs gemaakt zijn. Dat we gewoon op deze wagon moeten springen en dat we moeten proberen om daar een zo radicaal mogelijke draai aan te geven. En dan gaat het er niet om dat je het juiste concept hebt, maar dan gaat het er vooral om dat, wat het concept ook is, dat het ertoe leidt dat we met z'n allen richting een veel duurzamer en veel socialere economie gaan. Waarin dus inderdaad geen plaats is voor mensen die zich bezighouden met het zoveel mogelijk verpakken en herverpakken van financiële producten en financiële stromen. En waarin consultants een lager toontje gaan zingen. En allerlei bullshit activiteiten die door David Graeber aangeduid zijn. Maar die we natuurlijk ook tijdens de coronaperiode zagen. De essentiële versus de niet-essentiële. Waar we al die niet-essentiële beroepen die politiek op dit moment de boventoon voeren. Laten we die een toontje lager laten zingen. En laten we vooral inzetten op de essentiële activiteiten. En dat allemaal gewoon een stuk dichter bij huis brengen. En, of je dat nou circulair noemt of donut of...
Nee, maar oké. Okay,
weet ik van wat voor bos. Dat zal mij eigenlijk aan mijn reet roesten.
Nee, maar kijk, geen misverstand. Hè. Kijk, het is meer dat op het moment... ik heb vandaag weer een initiatief wat wij doen met de SP samen met de Blije Buren, dat we overtollig voedsel van de Jumbo uitdelen aan mensen die op dit moment van voedsel verstoken zijn. Wat we in de praktijk merken is dat de gemeente niet in staat is, hè, vanwege haar eigen bureaucratische mechanismes, om geld wat dus beschikbaar is gesteld om dat naar dit soort initiatieven te laten gaan. Dat lukt ze gewoon niet. Sterker nog, de wethouder Marjolein Moorman, die 750.000 krijgt te besteden. En ik gebruik dit als voorbeeld hoor, ik wil niet, dat is geen kritiek. Maar die schakelt dus het Rode Kruis in om dus voedselondersteuning te geven aan de Amsterdammer. En wat doet ze dan? Dan zegt de Rode Kruis, ga je dit geld maar uitgeven. Maar wat doet het Rode Kruis? Die geeft vouchers aan die initiatieven om voedsel te kopen bij de Albert Heijn. En dat is een beetje in de notendop wat je dus op lokaal niveau ziet gebeuren. En dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld wat afgelopen week ook in de krant stond. Dat Amazon van Shell en Eneco een windpark opkoopt van 36 windmolens op zee. Waarmee je dus hetzelfde wat Lubach eigenlijk laat zien met datacenters. Wat op grootschaal gebeurt. Dus ik zit een beetje niet om in een soort wetenschappelijke discussie terecht te komen welke concepten wel en niet werken.
Ik snap de gezonde mate van sceptisch en cynisme bij al dit soort nieuwe verhalen, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daar ben ik het ook uiteindelijk helemaal mee eens. Het enige wat we moeten doen, en je moet het dus ook gewoon niet alleen maar. Wat we kunnen doen met dit soort ideeën, die kunnen we laten gijzelen door de status quo. Maar we kunnen ook proberen ze voor te zijn en er zelf gebruik van te maken. En ik kan me voorstellen dat ik dan Thierry helemaal aan mijn zijde vind.
Ja hoor, zeker. Ik wou nog even iets toevoegen wat voor mij op dit moment eigenlijk echt een hele belangrijke stap is. Die we eigenlijk vrij simpel, vrij eenvoudig met z'n allen kunnen maken. Dat is de coöperatievorm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, zeker in Amsterdam hebben we al een traditie als het gaat om woningcoöperaties. Dus de wethouder wonen, Laurens Evans, die stimuleert het enorm om woningcoöps te maken. En dat is eigenlijk een wapen in de strijd tegen de multinational. Waarmee je dus redelijk snel, als tenminste de gemeente financiële dekking geeft of geld geeft, dan kunnen die co-ops redelijk makkelijk ontstaan. We hebben het ook met een zorgco-op en we kunnen dat ook met data co-ops doen. En ik denk dat daarin op dit moment een hele praktische slag kan worden gemaakt, ook om een circulaire economie tegen de klippen op te organiseren. We zitten momenteel echt in een impasse. We hebben de toeslagaffaire in Den Haag gezien, waar op grote schaal mensen dus als prooi door de Belastingdienst, door de overheid werkelijk naar de haaien worden geholpen, naar de gallemissen. En anderzijds zien we dus het bedrijfsleven wat nog steeds zichzelf als financiële sector gedraagt. Waardoor eigenlijk er een enorme disruptieve kracht in die overheid zit. En dan vraag je je dus af wat de politieke economische middelen zijn. En ik denk, dit is een bescheiden mogelijkheid nu direct om dat te doen. Dus ik ben er ook druk mee bezig in Amsterdam. Om zoveel mogelijk initiatieven, ook buurtinitiatieven, om die om te zetten in een co-op. En dat is een heel pittig gebeuren. Maar dat is wel een manier om Amsterdammers weer een beetje de productiemiddelen in bezit te laten nemen.
Goed zo. Goed. Hey, laatste vraag. Wat zie jij dat ook als een mogelijke optie voor de toekomst?
Nee, zeker. Kijk, nee, dat zijn natuurlijk dat is natuurlijk een bestaande rechtsvorm. Die not-for-profit is. Die een interne governance structuur heeft. Die ieder lid van de coöperatie gelijke zeggenschap geeft. Dus dat is heel goed. Ik wil niet cynisch zijn, maar het wrange is natuurlijk dat het aantal coöperaties in Amsterdam de afgelopen 15 jaar met tienduizenden, misschien wel honderdduizenden afgenomen is. En dat heeft alles te maken met de enorme transformatie van coöperaties in vereniging van eigenaren als het gaat om huizenbezit. Ja. En daar heeft de SP bij gezeten en daar hebben ze eigenlijk ook nauwelijks iets tegen ingedaan. Want ik was zelf lid van zo'n coöperatie die dus een viertal appartementsrechten beheerde. Maar dat is onder druk van Den Haag, onder druk van de banken, onder druk van de makelaars, maar ook de gemeente die dat allemaal gestimuleerd heeft, is dat allemaal omgezet in vereniging van eigenaren. Dus wat de norm was in Amsterdam, namelijk een coöperatie, is in eigenlijk vrij korte tijd uit de gratie geraakt en is vervangen door een andere norm. En dat is de VVE. Ik heb zelf nog niet zo lang geleden een appartement verkocht in Amsterdam. En dat was, wat is het? Dat was minder waard. Niet alleen omdat het nog een coöperatie was, maar ook omdat het de erfpacht niet afgekocht was. Dat is ook zo'n prachtig, prachtig instrument waarmee je dus voor een deel het grondbezit publiek houdt en de gebruiksrechten particulier. Waarmee je dus een mooie mix hebt van wat je particulier kan doen en wat je publiek niet meer mag doen. Die eigenlijk allemaal uit het raam gegooid zijn de afgelopen 15 jaar.
Ja. Nou, er valt nog heel veel herstelwerk en ander soort werk.
Ja, nee, we zijn heel veel dingen die we dus historisch. We hadden historisch vrij goede. We hadden eigenlijk vrij goede oplossingen voor dit soort verhoudingen tussen publiek en privaat. En die hebben we allemaal de afgelopen. Dat is natuurlijk het neoliberalisme geweest. Dat hebben we allemaal uit het raam gegooid. En we komen er nu achter dat het enorme nadelen heeft. En dan vervolgens zitten we een beetje. Ja, hoe willen we dat dan weer gaan doen? En dan ga je het wiel weer opnieuw uitvinden.
Zou die mensen in de gevangenis gooien?
Zo is dat. Zo.
Nou ja, inderdaad. Maar er zit nog veel groter probleem. Het is natuurlijk ook dat, dan spreek ik namens de filosoof Frédéric Lordon, die zegt eigenlijk dat wij allemaal gewillige slaven van het kapitaal zijn geworden.
Hè. We hebben allemaal de hals opgestoken.
Ja, en dat is inderdaad samengegaan met die ontwikkeling die Ewald geeft. Jouw wetenschappelijke analyse van hoe de Zuidas is ontstaan met medeweten van wethouder Lodewijk Asscher. Hoe die eigenlijk allemaal grondpolitiek heeft bedreven om de hele Zuidas de grote financiële sector te maken. Dat is de grootste zwendel van Amsterdam geweest.
Ja, Lodewijk Asscher, kom op. Die man die heeft gewoon de pensioenen of de AOW afgejat van oude mannetjes die Nederland hebben opgebouwd. Toen is die gewoon 10 keer naar Marokko geweest om te zorgen dat ze geen AOW meer kregen. Het is een nare schoft, Lodewijk Asscher.
Nou, laten we ons troosten met...
1012, weet je nog. Kom op.
Laten we ons troosten met de gedachte dat hij weg is, Bart.
Ja, terecht.
Als ik me niet vergis.
Ja, hij komt wel terug.
Ik wil eigenlijk Tjer en Ewald heel hartelijk bedanken voor deze interessante discussie. We kunnen nog uren doorpraten, denk ik, maar dat gaan we nu niet doen. Dat doen we weer een keer als het wat beter gaat met de corona en ook met het weer. Dan schuif ik graag aan met een biertje erbij en appel met rasje. Maar voor nu eventjes heel hartelijk dank en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag. Tot de volgende keer.
Dankjewel. Ja. Bedankt. Pattenpoetser, Chimetje Entree. Met kunst, actualiteit, activisme. Ook dingen over financiële sector gewoon in dit programma. We gaan als een speer door naar weer iets van de gemeente trouwens. En dat is Nemo. Wat is het eigenlijk? Want het moet me even worden uitgelegd ook. Want Peter Spruit. Ik hoop dat het allemaal goed lukt met het opnemen van der telefoon. Ik heb gisteren niet echt goed getest met hem. Er is een gebiedje. Hallo? Ja. Peter, je bent live in de uitzending. Kan je me goed horen?
Ja, prima.
Ja. Hey,
dus jullie stream is...
waardeloos, dat weet ik.
Is heel slecht te beluisteren.
Heel slecht te beluisteren, ja. Dat is
ja, helemaal verstoord.
Ik kan er heel weinig aan doen. Ik kan je alleen beloven dat de opname die wordt gemaakt en die vanavond online wordt gezet, is wel helder. Dus de live mensen hebben een beetje pech. Maar ik steun ze wel, want het zijn, het is gewoon kut en kloten, samengevat. Hey, maar dat Nemo, hè, dat is een gebiedje in het Westerpark, of bij het Westerpark, en dat 15 jaar lang was daar geluk en tevredenheid en mooie dingen, en dat gaat nu door de gemeente de nek om worden gedraaid. Hoe zit dat?
Het is natuurlijk een
postzegel in een gigantische probleemstad met corona, met waar jullie het al een half uur over gehad hebben. Het is een, maar in die postzegel heb je gewoon de hele situatie in Amsterdam te pakken. We zitten 30 jaar zitten als Nemo in Westerpark. Nemo is geen museum, maar dat is een oorspronkelijke actiegroep voor het behoud van voetpaden, dus het bekraakte voetpaden. En we hebben in Westerpark op het terrein van de schooltuinen al 15 jaar een eigen buurttuinhuis, zoals we het noemen. Een buurtmoestuin en een grote bostuin. En al de eerste 10 jaar werkten we gewoon ontzettend goed samen met de schooltuinen. Het hele park, natuurpark, is een soort is een project van nog van GroenLinks, toen ze het Stadsdeel Westerpark hadden. Om een soort multifunctioneel natuurpark op te zetten. En 5 jaar geleden, met de opheffing van de stadsdelen, zijn de schooltuinen naar de centrale stad gegaan. Is het hele groenbeleid gecentraliseerd en geharmoniseerd, zoals dat heet. En die centrale manager van de schooltuinen, die moet niks hebben van dat soort oude stadsdeel-initiatieven. Dus die wil ons weg hebben. En dat hebben we niet gepikt. We gaan niet weg. Dus noods keten we ons vast aan hekken. Maar we laten dat niet los. Het is het enige natuurgebiedje, wilde woeste natuurgebiedje in het Westerpark. Een soort, we voelen ons bijna Asterix, weet je.
Asterix, dat kleine dorpje omringd door Romeinen. Maar hoe kan dat nou zomaar? Dus daar worden dingen. Ik zag een filmpje. En dan ging het over dat mensen met problemen en depressie of psychiatrie zelfs, die kunnen daar een beetje werken in het groen en een beetje werken in de grond. En die hebben daar een plek. En dat is nou echt precies wat de gemeente wil. Hè? Dat zoiets bestaat en dat zo'n soort plek er is. En dan komt er een of ander iemand die zegt van schooltuinen. Dat is geen schooltuinen. En dan gaan ze dat aanharken. Totaal zonder gedachten. Maar hoe kan dat nou?
Ja, de gemeente wil dit soort participatie voor mensen met problemen of die gewoon een zwakke vanuit de buurt die echt opknappen in die moestuin. Maar ook het hele idee van stadslandbouw. Dat is iets wat Joris Evans ook wil met groenvisie. Dat is de laatste nota. Dus Amsterdam wil stadslandbouw, wil gewoon sociale activatie. En toch is er zo'n manager van schooltuinen die daar helemaal overheen kan gaan. De onderwijs heeft het te pakken. En dat is kenmerkend voor hoe Amsterdam, de firma Amsterdam, werkt. Er zitten gewoon toch, de wethouders die kunnen mooie verhalen houden. Evans zit al op verkiezingscampagne. Maar het zijn de RVE's, hè? De onderdelen van de gemeente die ontzettend autonoom zijn. Mm-hmm. En die managers, die managen Amsterdam, weet je. En de wethouders die geven hun carte blanche, want die zijn natuurlijk, die houden zich alleen maar bezig met politiek interessante items.
Ja, nou, dan moet je het dus politiek interessant maken inderdaad, door een soort asterixje te gaan spelen en de aandacht te vragen. Of in het brandpunt van de gebeurtenissen te komen te staan.
Ja, we hebben natuurlijk slechte positie. Schooltuinen vindt iedereen prachtig. Weet je, dat vindt iedereen leuk. Dus iedereen denkt, ja, tuurlijk, schooltuinen die zullen vast wel gelijk hebben. Maar dus wij moeten aantonen dat een ander type schooltuinen ook mogelijk is in de stad. Weet je, waar kinderen niet allemaal kleine perkjes leren, allemaal hetzelfde leren, maar dat ze ook leren wat perma is en wat dat er misschien wel Turkse of Marokkaanse teeltwijzen interessant zijn. Ja. Dus wij komen ook voor een ander soort natuureducatie in de stad. Het is alles, dat heeft er ook mee te maken. Dus het gaat niet om het Nemo-belang, dat alleen maar dat wij willen blijven. Het gaat ook om een andere visie op natuur, op stadslandbouw. En op participatie.
Ja, het is natuurlijk wel een soort lange rij van. Dat zeg ik lange rij, dan moet ik ze ook opnoemen natuurlijk. Nee, maar ik wij komen dan altijd met het steunpunt, is het steunpunt De Pijp? Dus een buurthuis dat al 50 jaar bestaat. Dat wordt wegbezuinigd, terwijl er op hetzelfde moment ergens anders, zeg maar 2,5 ton wordt uitgetrokken voor burgerparticipatie. En als het op is, is het ook weg. En dan is het weer klaar met de burgerparticipatie. Terwijl het hele netwerk wat is ontstaan door 50 jaar buurthuis, met mensen die daar vrijwillig zijn en die daar komen, die er zijn geweest, die één keer per jaar komen of die één keer per week komen, dat is allemaal kapot gemaakt. Dus dat, ja, dat doet me hier heel erg aan denken. En dat is echt iets van, ja, zeg maar, de autonome gemeenteambtenaar. Want dat is eigenlijk waar we mee te maken hebben. Want het is ook, je krijgt ook het idee dat het college ook eigenlijk er niks aan kan doen. Of eigenlijk machteloos is over de eigen ambtenaren.
Ja, ja, het is een soort managementstijl. En het doet denken aan, ik loop al wat langer mee in wat ook gebeurde in de jaren 80. Toen de kraakbeweging wat minder politieke macht kreeg, dat al die broedplaatsen, de meeste broedplaatsen werden opgeruimd. Ja. En grote ontruiming. Dit is natuurlijk hetzelfde. Het gaat om grassroots initiatieven die van onderaf komen. En wat een tijd lang de wind mee heeft, zeker in de tijd van de stadsdelen. Mm-hmm. En dat is nu weg. En je ziet dat die managers van de stad hun macht weer teruggrijpen.
Ja. Verschrikkelijk. Maar dan kom ik altijd bij een heel belangrijk punt. En dat is, wat kunnen de luisteraars doen? Kunnen luisteraars iets doen?
Ja. Nou ja, ze kunnen in ieder geval brieven schrijven naar op onze website. www.struinen.nl staat allemaal handleidingen en oproepen hoe je brieven kan schrijven. We denken dat het beter werkt. Gewoon een persoonlijke brief, dat werkt beter dan zomaar een anonieme handtekening.
Op een of andere petitie, ja, dat begrijp ik ook. Of op een website, ja.
Dus een brief schrijven. En we gaan een publiekscampagne voeren. We gaan open dagen houden. En dus als je ons volgt op internet, dan kom je naar onze buurtmoestuin en dan krijg je een theaterprogramma. Dus we gaan het ook op een unieke manier doen.
Wat is het tijdpad? Wanneer zijn jullie er geweest? Of wanneer nog niet?
Ja, het idiote is dat we alle termijnen overschreden zijn. Algemene wet bestuursrecht, dus dat we hebben geen enkel antwoord op onze bezwaarschriften. We zitten in een soort vacuüm, een soort limbo, zeg maar. Maar daar voelen we ons wel thuis op. Het NEMO betekent niemand en het is een soort niemandsland waar we in zitten. Dus dat betreft wat ze nam, weet je. We kunnen nog alle kanten.
Wat grappig. Ik moet je de groeten doen van Jojo. Jojo groet spruit, zegt hij.
Nou, Jojo, die zie ik nog bij het gerechtsgebouw. Daar hebben we hele goede herinneringen aan. En Jojo, de jaren 80 komen weer terug.
Oké. Okay. Ja, ik maakt niet uit. Hey, maar Peter, ja, dus dat. Dus mensen moeten zelf brieven gaan schrijven, maar ze moeten dat even opzoeken. NEMO. Juist.
www.nemoland.nl.
Nemoland.nl.
Ja.
Nemoland.nl. Oké, mensen moeten daar kijken om dit te gaan redden. Want het is echt weer zo'n weer Amsterdam die weer iets kapot aan het maken is. Zoals steeds. Ik wil je heel veel sterkte toewensen. Dat in ieder geval. Nou, heb je nog een ding wat je wilt toevoegen nu?
Nee hoor, ontzettend leuk dat jullie daar aandacht aan besteden. Want dit is een in de marge van de stad. Een beetje onkruid wat groeit en... Nou, leuk dat jullie daar ook over nadenken.
Ja, graag gedaan. Dat is ons werk. Of dat vinden we zelf leuk om te doen. Oké, we houden contact. We volgen deze actie gewoon een tijdje, denk ik. Tot we hebben gewonnen, laten we het zo zeggen.
Ja, ik hou je op de hoogte. En we gaan, misschien moeten jullie een keer een uitzending daar komen maken.
Waarom niet? Ja, oké, dat vind ik een goed idee. Hou ik in gedachten. Gaan we doen. En dan ga ik nu afbreken, want we gaan weer door met weer een ander onderwerp. Nou, W139. Ook een valbijl hangt daarboven. Maar ja, goed. Ik hang op. Later. Doeg.
Hoi.
Ja, Patpoeser, Chimetje André. Wat een bak ellende. We hebben niet eens Ingeborg met bevroren kinderen. Oh, wat een wereld ook. Trouwens, studentenprotesten in Athene. Het gaat altijd flink hard aan toe. We hebben studentenprotesten in Turkije een hoop. Er hoor je weinig van. Hé, hey, er komt full power Menno binnen. Met airco.
Hallo, oh, Menno met airco. Airco.
Kom er maar in. Je bent
Ik ben met Menno. Is Bart ook online?
Ik ben weg. Ja, nee, ja ik ben
ja,
er. Hallo.
Hallo.
Ja. Ja, oké, okay, we spreken met z'n drieën. Hallo. Ja, airco, Kerven. We bellen jou even in verband met het volgende. Aanstaande zondag is ons ter oren gekomen. Vindt er in W139, in Warmerstraat 139, een kunstveiling plaats. En de opbrengst daarvan is bedoeld ter ondersteuning van W139, want dat staat op het punt van omvallen. Klopt dat? Ja. En kun je daar iets over
vertellen? Nou ja, W139 is natuurlijk een fantastische kunstinstelling, door kunstenaars gerund, midden in de binnenstad. En het bestaat al heel lang en daar gebeuren hele bijzondere projecten, maar zij krijgen geen subsidie meer. En projectontwikkelaars zijn natuurlijk altijd trappelen om daar hun slag te slaan. Maar alle zeilen moeten worden bijgezet om W139 te redden. En daarom is er nu ook die veiling. Waar kunstenaars hebben hun werken gedoneerd. Mm-hmm. En die enorme veiling van 12 tot 6 op zondagmiddag. Moet als het goed is heel veel geld opbrengen. En daarmee hopen we W139 te kunnen steunen.
Ja, want heb je enig idee hoeveel geld er nodig is?
Volgens mij kregen ze een subsidie van een paar ton of zo. Dat weet ik niet precies. Ik weet niet hoeveel,
en die is stopgezet.
En dat is heel spijtig. Dat is wel spijtig.
Want dat was zo'n structurele subsidie, hè? Zo heette die dingen. Van meerjaars subsidie van 4 jaar.
Ja, precies. Ja,
en
ja.
Die hebben ze eigenlijk altijd gekregen. En dat hield een beetje
op.
En dat is natuurlijk... En dat is natuurlijk in deze tijd is dat dubbel sneu. Want er kan nu ook helemaal niks eigenlijk gedaan worden. Want hoe doen jullie dat dan met die veiling midden in coronatijd? Daar moet natuurlijk ook het een en ander voor gebeuren, lijkt mij.
Ja, nou die gaat gelukkig online. Je kan ook door het raam gaan gluren bij W139.
Oh, je kan niet naar binnen. Het is gewoon helemaal online.
Ja, of je echt naar binnen kan, weet ik niet. Ik heb begrepen dat je alleen langs het raam mag lopen.
Aha.
Misschien zijn er stiekem wel een paar mensen binnen, dat weet ik niet. Nou ja, in ieder geval de uitzending van Stampa, die zal daar plaatsvinden. Want tegelijkertijd met de veiling heb je dus de liefdesmarathon van Stampa. Die van 12 tot 6 is. Met allemaal interessante gasten, zoals onder andere Rijn Wolfs. Van het Stedelijk Museum en Anne Meester en Street Art Frankie en de Condomerie. Dat zijn de buren. Dus die zullen binnen zijn, neem ik aan. Maar het publiek zal het bod gewoon op de website kunnen doen.
Ja, en Stampa is dat te volgen via YouTube waarschijnlijk.
Ja.
Schat ik zo in. Tenminste,
klopt.
Een soort live uitzending op YouTube is dat. Ja. Oké, okay, en dat is ook van 12 tot 6.
Ja. Ja, en het wordt gehost door Sascha Bronwasser en Stefano Keizers. Aha. Zoals altijd, en dat is echt een dolle boel altijd. Dat is heel erg leuk en heel interessant. En ze hebben mooie gasten.
Ja, oké, maar het is wederom inderdaad allemaal voor een groot deel gewoon alleen maar thuis op een scherm te volgen. Ja. Wat jammer is natuurlijk. Ja. Want dat vermindert toch de feestvreugde, geloof ik.
Ja.
Even nog over de veiling zelf. Want ik begrijp dat er iets van 200 kunstenaars werk hebben gedoneerd. En de veilingprijs die begint met €50, toch? Vanaf daar mag je opbieden.
Ja, voor elke werk is de inzet €50. En dat is echt super laag. Dus echt heel veel kunstenaars hebben gewoon... Ik moet eerlijk zeggen, ik zelf ook een beetje met pijn in het hart... kunstwerk afgegeven in de hoop dat het natuurlijk veel meer zal opbrengen, maar je wilt toch niet dat het voor €50 weggaat zelf, hè, als kunstenaar. Aan de andere kant, als koper wil ik wel voor €50 een aantal leuke werkjes kopen, want er staan echt super vette dingen op de auction, op de veiling. Je kan het al zien op de website wat er allemaal te koop komt.
Ja.
En dat is echt super leuk.
En dat is gewoon de website van W139?
Nee, het is, de website is auction.deaddarlings.nl. Dus het is auction, veiling.
Oh, oké.
Okay. En dan deaddarlings, dode schatjes.
www.stadslandbouw.nl.
Heb je enig idee waarom de Darlings heet?
Nee, die organiseren dat.
Dat is van de club die dit...
Voor W139, ik denk dat zij een auction house zijn of zo. Ik weet het niet precies.
Ja. Maar een beetje alternatief Christie's, ja. Zeg maar, eigenlijk.
Ja, zoiets. En ze hebben echt... Ja. Je moet eigenlijk op die website even gaan kijken, want het is... Ja, daar kan je al even jezelf lekker maken met... Oh, ik ga daar al 50 euro, nou, daar ga ik ook op bieden. Daar ga ik ook op bieden, weet je wel. Het is allemaal anoniem, hè. Er staan geen de namen van de kunstenaars staan er niet bij.
Oh, wacht even. Ja, dus je kan zomaar opeens...
Aan. Ja, dus je moet echt op je eigen goede smaak vertrouwen.
Ja, dan mag ik eigenlijk ook niet aan jou vragen wat jij hebt...
Nee, in schilderijen, dat kan ik wel zeggen. Maar,
okay.
Maar goed, ik mag niks zeggen, want het is anoniem.
Ja.
Dus het is...
Okay. Het is ook wel spannend thuis.
Ja, het is hartstikke leuk. Het is echt superleuk, ja. Want een aantal kunstenaars ken ik hun werk. Dus die zie ik altijd zitten en dat is mooi en dat is mooi. Dus echt zitten, het is echt de moeite waard.
Ja, en stel nou dat die veiling een succes wordt, is 239 dan gered of weet je dat eigenlijk niet?
Ja, dat hoop ik. Als die veiling een groot succes wordt, dan halen ze best wel wat binnen, denk ik. Maar mm-hmm. Dat zal de eerste pijn verzachten, maar of ze daarmee zullen redden is natuurlijk zeer de vraag. Want het is natuurlijk één groot drama in de kunst. Want Schiphol wordt natuurlijk ruimschoots gecompenseerd, maar de kunst niet.
Nee.
En, of KLM bedoel ik. Dus het is afwachten, maar er zijn heel veel steunpunten. Alle musea uit de buurt die steunen W139 omdat het zo'n belangrijke creatieve plek is. Waar echt geweldige projecten worden gerealiseerd en groepsentoonstellingen. En ja, ik moet altijd denken aan de houten achtbaan van Oscar Peters en Job Vissers Forstenbos.
Ja, wanneer was dat? Weet je dat toch?
Ja, ik denk 2 jaar geleden of zo. Ik weet niet precies.
Oké, dus nog vrij recent. Ja,
vrij recent. En ze hebben gewoon een hele achtbaan daar gebouwd. Het is een enorme ruimte ook.
Het is gigantisch. Ja,
dat soort dingen gebeurt daar. En het is, dat moet gewoon behouden blijven voor de stad.
Ja, lijkt mij ook. Hey, en jij zei net van de projectontwikkelaars liggen bij wijze van spreken al op de loer. Maar
natuurlijk.
Dat bevreemdt mij wel een heel klein beetje, want ik meen me te herinneren dat het pand, zeg maar, waar W139 in gevestigd is, destijds, en heb ik het over 20, 30 jaar geleden, denk ik inmiddels, ik meen zelfs voor 1 euro is in eigen bezit is gekomen. Dus zo snel kunnen die projectontwikkelaars dan misschien toch ook niet toestaan, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat lijkt mij ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel kosten bij het behouden van zo'n pand.
Ja.
Daar komen natuurlijk een hoop kosten bij. Die moet je wel kunnen opbrengen. En als dat op een gegeven moment niet lukt, dan
valt het gewoon in elkaar, zeg maar. Dan behoudt de stichting dat ook niet meer en dan is het toch einde verhaal. Zoiets.
Ja, dat is een risico. Dat is een risico.
Dus, okay. Ik ga ook kijken. Ik ben wel geworden eigenlijk.
Je moet echt...
Wil ik nog wat vragen? Nee, het is allemaal wel duidelijk. Het is anoniem kopen. Vanaf 50 euro begint de veiling. Ik las dat... wat was het ook weer?
De veiling is zondagmiddag van 12 tot 6.
Dat is ook heel belangrijk dat wordt gezegd. Tania Theodorou en... Lina Ozerkina hebben in 2005 Dead Darlings gesticht. Dat is een veiling. Okay. Ja,
dat
zegt nog allemaal niks. Maar in ieder geval, het is wel spannend. Je kan wel even wat werken aanschaffen om je huis mee op te leuken. Of je collectie aan te vullen. Ja.
Absoluut. Ja,
zondag.
Ja.
Okay, en dan online. Oh jee. Ik ben ook voor kunst, maar...
Dan ga je eerst even 's ochtends even schaatsen en dan met je natte broek, omdat je er doorheen bent gezakt, ga je lekker achter die computer zitten om te bieden.
Ja, lijkt me een heel goed, goed plan. Oké, dan gaan we
door deze uitzending, zit ik te denken nou.
Hè?
We hebben het nog helemaal niet over schaatsen gehad, deze hele uitzending, dat is ook bijzonder.
Dat is heel verrassend.
Ja, maar ik zie ook
een kapot.
Natuurlijk, ik zie eigenlijk...
Doe jij daar überhaupt aan?
Nee, natuurlijk niet. Ik doe alleen een avondklok. Maar het is natuurlijk dat hele verhaal. Dat ze gewoon één sneeuwvlok en dan was meteen... Oh ja, schaatsen. Oh ja, de Elfstedentocht.
Elfstedentocht, ja.
Om onze gedachten van die avondklok af te houden. Die dan stilletjes wordt verlengd.
Wat? Je denkt dat het een complot is, die vorstperiode.
Nee, helemaal niet. Maar je gaat toch niet na twee dagen vorst zeggen dat er een Elfstedentocht komt? Dat gelooft toch niemand?
Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Ja, altijd. Gewoon één sneeuwvlok en Elfstedentocht.
Ja,
geloof. Ja. Nationale gekte.
Ja. Oké.
Ja, je moet wel.
Erko, dank je heel hartelijk voor deze toelichting. En we gaan kijken.
Allemaal kijken.
En we gaan
flink bieden.
Helpen om bij 139 overeind te houden.
Heel goed. Fantastisch. Dus,
dank je.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Oké. Okay.
Hoi.
Joe, hoi.
Ja, inderdaad, want Patapoes Serieus, je mentioned André Immers, is nog steeds gaande. Programma met actualiteit, activisme, kunst. En ook nu, op de een of andere manier, hebben we zonder dat af te spreken geen Ingeborg Beugel in de uitzending. Dat is wel een gemis, maar gelukkig... we hebben het ook helemaal niet met haar afgesproken, maar dat die hele uitzending liep vol. En we hebben iemand over Frontex. En Frontex is natuurlijk, het klinkt ook al Frontex. Dan weet je ook wel wat er aan de hand is. Het wordt een beetje Texaans, het front. Dus die buitenlanders en die buiten-Europeanen, die worden daar met geweld weggewerkt of in de gevangenis gegooid. En dat gebeurt ook. En dat doet Frontex. En daarom gaat... krijgen we weer zo'n gesprek, zo'n drie gesprek dat Menno heeft gevloepst. En daarvoor gaat hij mij dan bellen. Tenminste, dat zou dan nu moeten gebeuren. Ondertussen lul ik vol. Dus dat. Jane Kilpatrick. Ja, kom er maar in. Hallo.
Hallo.
Yes, you're live on air.
Hello, hi.
Hi, Jane. This is Menno and the other person that you hear is Bart. He's in another location because of the lockdown and the curfew in Amsterdam. So we have a three-person conversation via WhatsApp. But that's all right. We can talk. Well, very welcome, Jane Kilpatrick. You are working for an organization called State Watch.
Yes.
In the UK.
Yeah, that's right. I'm working for State Watch. Based in the UK, mainly focused on Europe.
Maybe first question, what exactly is State Watch? Oh, yeah. What kind of work do you do?
Oh, what a good question. So State Watch is primarily a research organisation. So we're a not-for-profit organisation based in London. But most of our work for the last 30 years has focused on... the European community and then the European Union as it became the European Union, and particularly on transparency and accountability, so holding the kind of democratic process transparent. So what we're known for currently is access to documents and transparency.
Okay, and you are an independent organization, of course, but how are you funded?
Oh, another good question. Yes, so we are an independent organisation and we're partly funded by project. So sometimes other organisations might fund us to undertake some research, but we're also funded by a team of, by individuals and donations. So if anyone does want to donate, you can go to statewatch.org/donate. Thank you for setting me up for that. Individual donations allow us to, to keep our work independent and free to access. And then obviously the kind of the trust funding or the project funding we receive will also be for research projects that obviously are kind of compliant with our research aims and ethics as well and values.
Okay.
Yeah.
Well, the reason that...
We want to talk to you. Has to do with Frontex.
Yes.
Now, the thing is that most people in the Netherlands, and we assume most of our listeners, do not really know.
Oh, they do know what Frontex is. Come on. Every week we're talking about Greece and Moria and everything. Of course,
yeah, we
Frontex.
Talk about it, but we don't mention it. So,
okay.
Still,
okay.
I would like to ask what exactly is Frontex? What can you describe it? What is it?
Ooh, yes, I can try and say what it is. I don't know if I can quite describe it. But yeah, it's true that recently Frontex has been really under the spotlight due to some allegations that came to light in October. But it's been a EU agency since 2004. And initially it was a body mainly to coordinate the border and coast guards of member states in order to sort of coordinate solidarity at the external borders. It's now become, since then it's had several amendments and recasts of its founding regulation, and it's now a several billion